Als je een tijdje op de kankerafdeling van het AMC rondloopt, leer je snel. Waar ik vroeger dacht dat er twee soorten kanker waren, goedaardig en kwaadaardig, begreep ik al snel van andere ouders op de afdeling dat er nog zoiets bestaat als gradaties. Waarbij gradaat 1 serieus kut is. Zou je willen dat je zoontje die had als je hoort dat zijn hersentumor als graad 2 aangemerkt wordt? Zo gaat dit door tot graad 4. Graad 4 kun je zien als de Champions League van kutzooi. Graad 4 betekent dat de tumor in je hoofd op een zeer moeilijk te bereiken plek zit en snel groeit. En de kankercellen waaruit de tumor bestaat zo knetteragressief zijn dat deze na 1 behandeling niet weggaan of nagenoeg altijd wel weer een keer terugkomen. Toen ik daar met mijn vriendin het eerste gesprek had, is er niet over gradaties gesproken. Die ochtend was het bedoeling dat dokter Van der Haar ons zo eerlijk mogelijk duidelijk zou maken hoe slecht ons zoontje ervoor stond. En de psycholoog was er om ons te vertellen dat we vandaag met het afscheid en het verwerkingsproces moesten gaan beginnen.
Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not, 'cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Close to the ones here today. Close to the ones that we lost on the way, 'cause the dreams bring back all the memories, and the memories bring back you. There's a time that I remember.
Welkom bij VIP, de Fiore podcast. Fiore is een centrum in Hilversum waar mensen met kanker, hun naasten en hun nabestaanden elkaar kunnen ontmoeten en ondersteunen. Wilt u meer weten over Fiore? Luister dan aan het einde van deze podcast. Mijn naam is Michel Rudolfi en vandaag spreken we met Jeroen van Veen. Jeroen is auteur van het boek Casper Achtbaan op losse schroeven. Naar mijn bescheiden mening een monumentaal eerbetoon aan zijn 4-jarig zoontje Casper. Het boek kwam uit in februari 2022... een maand voor het overlijden van Casper. Nu, een maand later, vertelt hij openhartig over de extreme onzekerheden, de bizarre geluksmomenten en zijn onvoorwaardelijke liefde voor Casper. Jeroen.
Hoi.
Welkom.
Ja, dankjewel.
Dit is een gedeelte uit je boek, Casper, Achtbaan op losse schroeven, over verhaal rondom jouw zoon Casper, ook wel Cassie genoemd in het boek.
Ja, klopt.
En dit geeft ook gelijk aan hoe jij je voelde op dat moment, toch?
Ja, zeker weten. Ja, dit is al vrij in het begin van het boek en eigenlijk van het verhaal wat ik in het boek vertel. Over mijn zoon Casper, die denk ik toen hij een jaar en een paar maanden was, een hersentumor had. In ieder geval, dat werd geconstateerd. En we na een paar dagen na die operatie te horen kregen hoe erg het eigenlijk was. Ja, we hoorden, je hoort natuurlijk van alles en we wisten zeker dat het ook niet goed was. We hadden de eerste paar klappen al gekregen. En toch ga je die kamer in en we hadden het eindgesprek het eindgesprek van die periode. En het was nog slechter dan ze al dachten eigenlijk.
Hoe kwam je erachter? Hoe begon dat toen in een jaar? Wat waren daar de signalen?
Ja, nou, de signalen waren eigenlijk op terugwerkende kracht ook. Casper was al een tijdje misselijk en we dachten allemaal aan een buikgriep. Bij het kinderdagverblijf zeiden ze van, nou, is toch wel veel overgeven. Maar ook zijn gedrag, hij werd iets, ja, hij kreeg een korte lontje, zeg maar. Hij voelde zich niet helemaal meer lekker. Hij was niet meer op zijn gemak. Nou, we dachten dat het daaraan lag. We zijn natuurlijk naar de huisarts gegaan. Maar het was, ik heb zelf 3 kinderen, of ik had 3 kinderen, moet ik zeggen, nu wordt het ingewikkeld. En op dat moment ook 2, Brent en mijn oudste zoon en Casper. En met Brent hebben we zoveel meegemaakt. Die nam altijd wel iets mee van het kinderdagverblijf. En snotneus. Of ook een buikvirusje. Dus we dachten, dat loopt wel los. Dus mijn huisarts ook. Nou, kijk het nog even aan. En het gaat er rond. Dus maak je niet te veel zorgen. En dat doe je ook absoluut niet. Dus we gingen gewoon weer door. En wij als twee ouders met jonge kinderen, zoals het gaat, alle ballen hoog houden, was al druk genoeg. Dus af en toe bleven we om de dag thuis voor Casper. Nou, eigenlijk ging het ook hartstikke goed. Dus soms was hij een hele dag weer fit, was er niks aan de hand. En dan op een gegeven moment aan het eind van de dag moest hij dan toch weer overgeven. Ja, was toch, ja, vonden we raar. We hebben het wel eens over gehad, wat er anders zou kunnen zijn dan een buikvirus. Maar nou ja, het gaat ook eigenlijk ook heel erg snel, zo'n periode. Dus ja, we gingen gewoon door. En op een gegeven moment was ik ook weer een dag thuis met Casper. Ik ging Brent ophalen van het kinderdagverblijf. En nou, ik kon even niet anders dan Casper ook in de kinderwagen mee te nemen. Het is een loopje van 5 minuten ongeveer. Maar achteraf, ja, dat hij toch door die ribbels en dat hij wat stuiterde, moest hij toch weer overgeven. Ja, toen kwamen de zorgen al wel nog meer. Dat er iets niet goed zat, maar ja, ik kon er de vinger niet op leggen. De avonden werden ook steeds zwaarder, vooral voor Casper. Hij sliep slechter, terwijl hij daarvoor altijd als een roosje sliep. Die nacht waar het waar we het ontdekten, toen heeft hij eigenlijk nagenoeg niet meer geslapen. Sliep alleen nog maar in de kinderwagen, rechtop. Op de een of andere manier werkte dat het best, wat achteraf natuurlijk heel logisch is. En 's morgens haalde ik hem, of deed ik de kap open van de kinderwagen en ik haalde hem, ik maakte hem wakker. En hij was helemaal tot rust gekomen, doodmoe van de hele nacht, wakker zijn en huilen en niet kunnen slapen. En toen zat één oog dicht. Nou, toen wist ik eigenlijk gelijk dat alle zorgen waar bleken te zijn.
En toen naar het ziekenhuis?
Eerst naar de huisarts gelijk. De achtbaan op losse schroeven begon. We wisten niet waar het zou eindigen en wat ons allemaal te wachten stond. We gingen naar de huisarts. Ik zei tegen hem, dit heb ik nog nooit gezien eigenlijk, dus ik maak me zorgen. En mijn huisarts die maakte een soort. Die speelde dat terug met, ja, ik ben al bijna 30 jaar huisarts en ik heb dit ook nog nooit gezien. Wat je niet wil horen. Maar wel heel goed van hem was, want hij zei, ik ga gelijk het ziekenhuis bellen en jullie moeten naar het ziekenhuis. Dus ik heb mijn vrouw gebeld, die was gewoon op weg naar de werk eigenlijk. En misschien ook nog wel in een soort ontkenningsfase, of je denkt, we gaan eerst maar eens door. Die is toen met Casper gelijk naar het ziekenhuis gegaan. Ik ben thuis gebleven met Brent en met zijn oma, met mijn moeder. En ik werd ook gebeld in de middag werd ik ook gebeld of ik ook kon komen. Dat ik niet alleen moest reizen of iemand me daar naartoe kon brengen. Ja, dat was weer een stap in de nieuwe wereld waar je echt wel beseft dat het echt heel goed fout zit.
En dat beschrijf je ook heel duidelijk in je boek. Want je bent toen daar naartoe gegaan en daar was Charlotte, jouw toenmalige vriendin, je huidige vrouw.
Ja.
Die was daar al.
Ja.
En die had het nieuws al vernomen.
Ja.
Althans,
ja.
Zo beschrijf je dat in het boek.
Ja, zeker.
En ja, vanaf dat moment gaat die achtbaan gaat echt als een...
Ja, het gaat harder en harder. Ja, sneller en sneller. En het wordt steeds eenzamer, snel. Ja, je weet niet meer wat de toekomst te bieden heeft. Weet je natuurlijk nooit. Dat heb ik in die hele periode wel geleerd. Maar dan gaat het echt niet meer om dat je niet meer weet wat er volgend jaar gaat gebeuren. Of volgende maand of volgende week. Het gaat ook niet meer over dagen. Maar het gaat echt... Ja, elk uur kan anders zijn. Dus je zit enorm in het nu te leven. We werden het kamertje in binnengebracht. Daar zag ik Casper weer. Daar werd het ook ons gemeld dat Casper een hersentumor had van meer dan 8 centimeter. Ja, dat echt foute boel was dat we gelijk naar een volgende ziekenhuis moesten met de ambulance. En waarschijnlijk een spoedoperatie moesten doen. Ja, als ik het zo vertel, dan zie ik het ook wel weer voor me. En ik voel het ook eigenlijk. Want de wereld is vanaf dat moment nooit meer hetzelfde eigenlijk. En dat is niet alleen omdat Casper heel erg op dat moment heel erg ziek is. Maar ook gewoon, je ziet de wereld anders. Ik heb het wel eens uitgelegd als een toneelstuk. Waar je normaal gesproken nog het mooi vindt om heen te gaan. En je ziet iedereen op het toneel een mooi stuk spelen. Dat zie ik dan als het leven. Heb ik nu gewoon de coulissen gezien en de achterkant. Hoe het ook werkt. Dat was zeg maar de volgende fase. Je vertelde die heel zwaar, maar ja, dat is wel, het was natuurlijk ook een enorm moment. Mensen die de ruimte verlaten, die dingen proberen te vertellen, waar ze zelf ook moeite mee hebben. Ze hadden het zelf ook niet vaak gezien. Dat soort teksten, ja, dat wil je niet horen. We gingen gelijk door, we gingen naar het volgende ziekenhuis. Daar kwam het eerste heel kleine geluksmomentje dat we in ieder geval de spoedoperatie uitgesteld kon worden. Doordat er met de medicijnen, dexamethason, in ieder geval de druk verminderd kon worden. En werd er een goed team samengesteld om dan maandag die eerste operatie te doen. Nou ja, daarna lees ik waar ik net uit voorlas. Zijn er dus 5 dagen of een kleine week later. Ja, is er dus, na die periode is er een soort rustpunt. En horen we hoe we de volgende stap gaan maken. Wat voor soort kanker het is, hoe groot, waar het zit. Of het bij een knooppunt van bloedvaten zit bijvoorbeeld. Of het weg te halen is. En krijgen we dus eigenlijk desastreus nieuws. En dan niet in de zin dat het is afgelopen. Wat natuurlijk het allerergste is. Maar in emotionele zin ook dat er nog een strohalm is. Waar je ongelooflijk blij mee bent. En nog steeds ben hoor. Want het was echt fantastisch nieuws dat er in ieder geval een kans is. Maar het zorgt ook voor een mix aan emoties. Want je kan dus geen afscheid nemen. Je kan niet starten met verwerken. Maar je moet op die 1% of kleiner nog, moet je al je energie opstorten. En kan je ook al je energie hierop uitstorten. Dus dat is eigenlijk tweeledig.
Ja, zoals je het nu ook vertelt en zoals ik het ook gelezen heb in het boek, heb ik ook het idee dat je al vanaf vrij snel in het begin al met het idee rondliep van, ja, dit is wel eindig. Klopt dat?
Ja, zeker. Ja, ik vind het wat dat betreft hebben alle artsen en specialisten het geweldig gedaan. Ze zijn altijd eerlijk geweest. Ze hebben verteld hoe het zat. Ze zeiden ook tegen ons van, normaal gesproken is er geen ruimte voor langdurig herstel. Dus dan gaan we ook zeker niet daarnaar behandelen. Dan wordt het meer een betere kwaliteit van leven geven. Ze kwamen in onderzoeken kwamen ze tegen dat heel af en toe een hele kleine kans is op verbetering. In die zin wist ik dus dat het zeker, nagenoeg zeker einde verhaal zou zijn. Dat we echt van elk moment moesten gaan genieten. Altijd natuurlijk. Maar dat besef je dan nogmaals. Maar dat er dus ook wel een kansje was. En in die zin gaat dat boek ook eigenlijk niet over een afscheid. En over kanker. Want dat gaat natuurlijk heel erg over, dat is het thema. Maar het verhaal gaat eigenlijk over het leven van Casper. En de kans die hij probeert te pakken. En die er ook heel lang was. In die zin dachten we ook vaak, het is over. Elke 10 weken kregen we een uitslag na een MRI. Met een update. En elke 10 weken werd ons zeker gezegd dat het zeer waarschijnlijk slecht nieuws zou zijn. Waarbij dus we over zouden gaan op een betere kwaliteit van leven. Maar elke 10 weken bleek Casper op de een of andere manier door het oog van de naald te gaan. En werd het toch anders. Dus elke 10 weken hadden we weer een soort opluchting. En daar waren we dan een dag of twee enorm van genoten. Om ons daarna weer klaar te maken voor de volgende 10 weken.
Mooi dat je dat zegt, want ik heb dat boek van A tot Z gelezen. Nou ja, vanwege mijn achtergrond heb ik veel van dit soort boeken mogen lezen. Maar dit boek, dat op een of andere manier straalt dat van de eerste bladzijde tot de laatste bladzijde hoop uit. Ondanks het feit dat je benoemt dat het waarschijnlijk eindig is. En mijn ervaring is ook, toen ik het las, ik ken hem niet. Maar ik denk dat ik hem nu ken.
Ja.
Ik ben hem van hem gaan houden. Het komt ook door die fantastische foto op de voorkant. Ik bedoel, het zou je elk kind willen moeten zijn in feite. Maar dat vind ik zo knap geschreven van jou. Want ondanks alle, nou ja, in die bijna 4 jaar zeg maar, struggle, waar je die achtbaan die je beschrijft, is het erg positief en erg zeg maar, hoopvol neergeschreven.
Ja,
en ik vind dat razend knap.
Dankjewel.
Ja.
Ja, 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 het verhaal was natuurlijk daar. En het gaat erom hoe je het opschrijft. Hè? En ik moet ook wel zeggen, die positiviteit, die komt eigenlijk door het feit, door de verbazing en verwondering. Dus waar het in het begin, val je gelijk in het diepe. Het is echt een mokerslag midden in je gezicht. En daar moesten we van opkrabbelen. Maar dat sprankje hoop, daar gingen we op zitten. Mijn vrouw en ik besloten gelijk om het positief te zien. Om elkaar de ruimte te geven dat niks goed en niks fout was. We hadden heel, heel beknopt een plan dat ik direct met werken zou stoppen. Want er moest iemand bij Casper zijn. Mijn vrouw werkte in het begin nog door, maar die was ook nog zwanger, hoogzwanger. Dus die kon iets eerder met zwangerschapsverlof. En zo probeerden we in ieder geval de eerste maanden te dekken. Ja, we waren ook wel heel realistisch. We dachten, nou ja, in die paar maanden, dat is dan ook wel voldoende. En dan hebben we in ieder geval nog een mooie tijd met Casper. Dus tot daar was het in ieder geval de mokerslag. Maar we kwamen echt rock bottom op een gegeven moment, waarbij het dus een hersentumor was. Waarbij de gradatie, de hoogste gradatie bleek te zijn. Wat toen niet eens werd benoemd, maar wat wel duidelijk was. De kankersoort heel agressief was. En vanaf dat moment, heel beetje bij beetje, liet Casper ons het tegendeel zien. Dus de eerste 10 weken heeft hij heel veel chemo's gehad. 4 soorten, een mix. En we hadden daar 2 kansen toe, dus 2 keer 10 weken om te kijken of het aansloeg. Dat was de tijd die ze hem gaven. Na de eerste 10 weken mislukte. Hopeloos, de tumor groeide weer na de operatie. En dat was ook de verwachting. Het was de laatste fase, de laatste 10 weken met de laatste kans. En we hebben er alles aan gedaan. We hebben Casper, we hebben geen bezoek. we hebben Casper niemand laten bezoeken. We hebben hem in een soort bubbel gezet. En geprobeerd om dat hele kleine beetje wat wij zelf nog konden doen om ervoor te zorgen dat, dat de kans groter werd. We hebben met beide handen aangegrepen. We zaten daar op die bank en we hoorden ander nieuws dan we hadden verwacht. Want het bleek dus aan te slaan. Ja, op dat moment was er positiviteit. En dat was niet de eerste keer. Elke 10 weken bleef het maar werken. Dus de eerste keer sloeg het aan. Het werd zelfs wat kleiner. En hij had nog een test gehad om te kijken of ook een experimenteel medicijn aan zou kunnen slaan. Wat ook weer werden echt termen genoemd. Ook onder de 1% en heel weinig. En, maar je, wie niet waagt, wie niet wint. Een beetje kort door de bocht op die manier. En schijnbaar had hij ook dat specifieke eiwit. Dus dat hadden we achter de hand. En toen kwam een heel klein beetje hoop. Nou, 10 weken later was het nog steeds niet gegroeid. En dat ging zo door tot, denk ik, 4, 5 keer. En op een gegeven moment kantelde het. Dus waar we in het begin heel erg, ja, je kan het niet benoemen, maar er werd, je kon binnen en iedereen dacht, nam eigenlijk afscheid van Casper. Om maar heel, heel bot te zeggen. Veranderde dat en kantelde dat heel klein beetje in dat mensen naar ons toe kwamen en dachten, hey, Casper is er nog. Ja, ik word er emotioneel van natuurlijk, maar ja, het was een mooi moment omdat mensen gingen anders naar Casper kijken. En hij liet echt zien dat het dus anders kon. Dus ouders die we tegen waren gekomen op de gang, maar ook specialisten, verpleegkundigen, iedereen die dacht, dat is Casper. Dus in plaats van dat hij dat jongetje was wat waar ze snel afscheid van moesten nemen, dachten ze van, hij laat zien dat het ook anders kan. Ja.
Dat beschrijf je ook heel goed in je boek. Ja. Hoe hij ook invloed heeft op zijn omgeving. Niet alleen omdat mensen die daar naartoe komen, maar ook de wijze waarop hij weer, bij wijze van spreken, iets teruggaf. Was het niet alleen aan zijn leeftijdsgenootjes, was het wel aan ouders die, of aan de familie die daar ook mee bezig was.
Ja, dat is fantastisch. En dat gaat natuurlijk dan over Casper zijn ziekte. Maar in de breedste zin van het woord liet hij gewoon zien dat als je echt ergens mee zit, of je komt er niet meer uit, of je voelt je naar over de toekomst, dat je weet nooit hoe het eindigt. En dat liet hij zeker zien, ja. En dat ging maar door. Dus daar werd een soort van, om terug te komen op je vraag, van een heel lang antwoord, maar dat heeft zo'n enorme positieve lading waar ik opeens in terecht kwam. Casper die dacht helemaal niet aan doodgaan en Casper dacht helemaal niet aan kanker. Hij vond de behandeling helemaal niet leuk, maar het Prinses Maxima Centrum waar hij behandeld werd, tenminste veelal, hij heeft meerdere ziekenhuizen werd hij behandeld. Ja, dat vond hij fantastisch, vond hij ook heel leuk om heen te gaan. En hij leek ook wel vaak een broertje die meeging. In het begin dachten mensen, wie zou zijn broertje of zusje zijn? Maar hij was het dan zelf, maar hij liep op kinderen af of op ouders. En dan was hij natuurlijk wel wat ouder al, maar dan hij stelde zich altijd even voor. Dan zei hij, hoi, ik ben Casper en wie ben jij? En dan even small talk, iets over mooie schoenen of een shirt. En dan, hey, wil je met me spelen? En kijk eens wat ik heb en ik kan dansen en zingen. En Casper bleek een heel vrolijk mannetje te zijn. Met enorme energie en levenslust. Maar bijna ongepast. En iets wat ik nog nooit heb gezien. Ik zeg dan natuurlijk als trotse papa. En ik praat heel positief over al mijn kinderen uiteraard. Maar Casper is er wel in ieder geval one of a kind die ik nog nooit... zo'n persoon heb ik überhaupt nog nooit gezien. Die dus, die dus helemaal open in de wereld staat en met iedereen graag wil spelen en enorme energie heeft. Hij had een emotie, dat lag eigenlijk onder een vergrootglas. Dus als hij zich niet fijn voelde, dan kon hij ook heel erg fanatiek zijn. En dan wist ook het hele ziekenhuis het. En als hij ergens geen zin in had. Maar hij kon dat ook gelukkig was hij heel vaak heel vrolijk. Want hij was dus grotendeels van zijn tijd had hij naar zijn zin. En dan merkte het hele ziekenhuis dat ook. Dus hij heeft hele verdiepingen vrolijk gemaakt. En ook wel op die manier toch laten zien dat je ook er anders mee om kan gaan. Het is natuurlijk een situatie of een wereld waarin je terechtkomt. Waar je überhaupt nooit in verzeild wil raken. Maar waarvan je ook, mijn god, niet weet hoe je erin moet gedragen. Of hoe je moet doen. En dan... Tenminste, in mijn beleving ga je al snel je gedragen zoals dat tussen haakjes hoort. Of wat er van je verwacht wordt. Nou, Casper liet dus het tegenovergestelde zien. Die dacht, we pakken vandaag de dag aan. We maken er de mooiste dag van ons leven van. En als dat in het Prinses Maxima Centrum is en ik moet vandaag chemo of de komende dagen, dan is dat zo, maar we gaan ervoor. Nou, en ik liep daar achteraan. En ik heb daar jaren naar gekeken, dag in dag uit. En daar kan je alleen maar heel positief van worden en naar kijken. Ik kon niet achterblijven.
Nee, dat omschrijf je ook heel mooi in je boek. Die geluksmomenten enerzijds. Anderzijds ook als hij het zelf niet met zich eens was. Dat je rustig gaat eten op de afdeling. En dat je hem uiteindelijk in de verte hoort huilen. Dat je zelf alweer spijt hebt dat je bent weggegaan. Ja. Maar hoe impactvol dat zo'n klein mensje dan kan zijn in zo'n ziekenhuis. Uiteindelijk werkt die experimentele medicijn werkt minder. En ga je naar een volgende fase toe waarbij je dus naar Groningen toe moet. De protonenbestraling.
Ja, protonencentrum.
Waarbij je dus ook langdurig daar aanwezig moet zijn. Hè? Want het was geloof ik 6 weken dat je daar aanwezig moest zijn. En waarbij je dus ook gebivakkeerd hebt samen met Casper in het Ronald McDonald huis.
Ja, klopt ja. Ja, en dan het eerste week in het Ronald McDonald huis. En daarna zijn we overgegaan naar naar het familie De Boer huis van het UMCG. En daar zijn we 6 weken geweest. Ik zal even vertellen hoe dat gegaan is. Want waar iedere ouder, denk ik, natuurlijk verschrikkelijk is als je hoort als je kind bestraald moet worden, was het voor ons ook in dit geval weer tweeledig. Natuurlijk enorm spannend. En wisten we ook niet helemaal wat ons te wachten stond. Maar ook ongelooflijke blijdschap. Gekke manier, maar dat was gewoon zo. Omdat wij inmiddels nagenoeg 1000 dagen onderweg waren. Waarin Casper dus elke dag behandeld werd of herstelde van de behandeling. Om alleen maar voor te zorgen voor dat ene bestralingstraject van 6 weken. Dus dat stond echt met rood omcirkeld in onze agenda. We hebben er alles aan gedaan. Het mocht pas als hij 3 jaar was. Omdat daarvoor is zo'n behandeling, dat brengt veel te veel schade met zich mee. We hadden het geluk dat hij jong was, zodat hij wellicht het zou kunnen halen. Dat hij 3 jaar zou kunnen worden. Maar het nadeel ervan was ook dat hij nog zo jong was. Dus dat hij liever 3 jaar of 4 of zelfs 5 zou worden met... met het tegenhouden van de groei. Nou, dat experimentele medicijn, dat leek wel een soort placebo. Het was met chemo, wat ik toch zag als een soort giftig goedje waarin ik mijn eigen zoon aan het vergiftigen was, hè, voor de better good. Maar voelde dat wel zo, daar werd hij echt ziek van uiteraard. En moest hij weer andere medicijnen voor hebben. Was dit een pilletje wat ik zonder handschoenen kon toedienen bij hem elke ochtend. Met een beetje water. En verder was er niks aan de hand. Hij kon samen in bad met zijn broer en met zijn inmiddels zusje die geboren was. Hij kon iedereen weer knuffelen en kussen. Want dat wil je daarvoor eigenlijk ook niet. En ook heel praktisch, maar ja, luiers bijvoorbeeld, die moesten altijd met handschoenen verschonen. En dat hoeft opeens ook niet. Dus we zaten eigenlijk in een hele fijne fase, hè, waarin hij op een gegeven moment 3 jaar werd. En we wisten, oké, het gaat gebeuren. Hij krijgt nu een behandeling waarin hij, en zijn enige kans ook, waarin hij wellicht voor de langere tijd beter kan worden. Nou, met dat als bagage gingen wij naar Groningen. En dan zit je er toch anders in. Dus we gingen daar voor 6 weken heen, zoals alle kinderen die daar bestraald worden. Je kan naar huis gaan of niet. In onze situatie leek het ons het best om daar te blijven. Ook de manier hoe wij erin stonden. Wij wilden niet dat het ziekenhuis niet leuk was. Snel erheen, of het protonencentrum in dit geval. En dan weer thuis, tussen haakjes, weer een wat fijnere tijd beleven. Om daarna weer terug te gaan in dat 6 keer. Maar we wilden Casper, zijn ziekte en de behandeling gewoon in ons leven verweven. En er zo fijn mogelijk mee omgaan. En ook voor hem en voor zijn broer en zusje. En voor onszelf ook. Dus we maakten er gewoon zo'n mooi mogelijke tijd van op een gekke manier. Dus we namen alles mee en zijn er naartoe gegaan. Nou, we kwamen daar ook gezinnen tegen. En kinderen die eigenlijk het traject andersom bewandelden. Die waren wel wat ouder, dus die konden wel eerst gelijk bestraald worden. Ja, wat ik net ook al zei, dat ging gewoon door. Casper die zorgde daarvoor... Voor een ander beeld, hoe je ook kan zijn. En ik heb het eigenlijk niet vaak over hoop, maar het gaf ze gewoon hoop. Zij kwamen eraan, ook met hun koffer, ook voor 6 weken, zelfde situaties. Ze hadden het net meegemaakt. Ze wisten niet wat ze moesten verwachten. Hun toekomst zag er niet goed uit, maar Casper liet ze zien dat er kansen bestaan. En dat je gewoon in de dag moet leven.
Ja, mooi. Ja. Hoe je dat omschrijft. Voor ons ligt het boek. Waarom heb je het boek uiteindelijk geschreven?
Nou, juist toen ik die mensen tegenkwam. Toen wist ik het eigenlijk zeker. In het begin had ik totaal geen interesse ook om daar een boek over te schrijven. Over het onderwerp. Ik denk dat het ook geen mooi verhaal was geworden. Niet boekwaardig in ieder geval. Een heel kort boekje zou het zijn geworden. Maar naarmate die stappen zich vorderden... Casper liet inzien dat er ook een ruimte is, dat je elke dag van de dag kan genieten. Dat hij ouder werd, dat je niet te veel zorgen over de toekomst moet maken. Ook het soort jongetje wat hij werd, dacht ik, dit moet ik toch een keer op gaan schrijven. Ik wist toen nog niet hoe het af zou lopen, maar ik besloot wel van dit is het. Dit moet ik met zoveel mogelijk mensen delen. Uiteraard iedereen die ook met kanker te maken heeft en opeens daar middenin zit, houdt hoop. En... ga ervoor. Nou, dat verhaal van Casper en zijn leven heb ik toen besloten van ja, dit ga ik 100% zeker opschrijven. Ik had al aardig wat notities gemaakt. Ik wilde natuurlijk toch zijn leven zo goed mogelijk onthouden of vastgrijpen, wat natuurlijk tot altijd mislukt. Nu ook een maand verder al, of 2 maanden. Maar ik heb eindeloos veel foto's gemaakt, video's en ook een paar zinnen opgeschreven van gebeurtenissen. En daar heb ik mijn boek op geschreven. Ik heb het niet geromantiseerd, ik heb het niet gedramatiseerd. Ik dacht, ik ga het zo eerlijk mogelijk opschrijven. Het is nogal een verhaal. Je zou snel kunnen gaan zeggen, nou, dat bestaat niet of dat kan niet. En dat maakt het ook wel weer zo mooi. En dus ik dacht van, dan moet ik daar ook gewoon zo eerlijk mogelijk over schrijven. Dus dat heb ik gedaan. Toen ben ik een paar uitgevers aan gaan schrijven en heb ik een geschikte... uitgever gevonden. En met hun een plan gemaakt en het boek geschreven. En eigenlijk in de tijd, in de laatste periode dat Casper leefde. Dat is ook nog wel mooi om te vertellen, want heel veel mensen vragen, hoe kun je nou in godsnaam een boek schrijven als je er nog zo middenin zit? Maar het was een hele het was heel goed voor mij. Ik schreef het totaal niet van me af, maar ik schreef het gewoon op. Voor mijn kinderen, voor mijn vrouw, die ook heel vaak thuis alles draaiende hield. En aan het werk was en voor de andere twee zorgde. Dus die was echt niet overal bij aanwezig. En zo kon zij het ook van heel dichtbij echt goed meemaken, maken hoe wij dat samen geflikt hebben. Dus als een soort van trots kwam alles uit de pen.
Ja, en dat terwijl Charlotte, want zo heet jouw vrouw, ja, vroeger op 15-jarige leeftijd zelf ook kanker heeft gehad. Ja. Dus dat heeft ook nog weer waarschijnlijk een behoorlijke impact met betrekking tot de beleving daarvan.
Ja, dat is ongelooflijk, ja. Ja, en iedereen die met kanker te maken heeft gehad, die weet het maar als te goed van je moet nooit vergelijken. En iedereen heeft zijn eigen leed en zijn eigen pijn. En dat komt ook knalhard aan. Dus nee, zeker. In die zin kan het haast niet anders dat wij dat uiteraard wel gaan vergelijken. Omdat Charlotte inderdaad zelf ook kanker heeft gehad en er veel van terugkomt. Maar niet letterlijk in haar eigen woorden. Maar ze zei wel van ja, dit is wel een hele andere gebeurtenis. Ja. Bij Charlotte was het heel risicovol. Kanker is altijd heel risicovol. Elke stap is er één. Maar in die tijd, ik kende haar toen nog niet, maar later kwam het nog een keer terug. En toen heb ik dat wel intensief meegemaakt. Dat traject duurde toen 2,5 jaar. Maar was er altijd een hele grote en goede kans met een protocol waar je aan houdt, waar duizenden mensen Charlotte vooraf gingen. En waar een soort van toch een soort cijfer zijn van nou, er is zoveel procent kans dat dit goed gaat. En we hebben veel onderzoek naar gedaan. We weten wat ons te doen staat en we gaan ervoor. Dus in die zin hadden we zo'n traject al een keer meegemaakt. Ja, bij Casper was het eigenlijk, hier ligt het voor ons. In een onzekere wereld is alles mogelijk. Bij Casper zochten wij altijd naar onwaarschijnlijkheden en vooral de artsen. Dus als we het bij het verkeerde eind hadden, Casper niet naar verwachting diagnose kreeg, dan was dat altijd een feest. En ook de enige mogelijkheid om hem oud te laten worden. Dus de verwachting was altijd desastreus slecht. En achteraf bleek altijd dat hij dat hij nog hing aan een zijden draadje. Een heel sterk zijden draadje. Dus het was heel goed ook voor Charlotte om dat weer te lezen. Zo kon ze er meer grip op krijgen. En nog steeds.
Ik heb het boek gelezen als een, ja, ik beschouw het als een monument voor Casper, voor Cassie. Ik heb het met heel veel interesse gelezen. In ons voorgesprek hebben we het ook even over gehad. Er zitten emotionele elementen in. Er zijn ook elementen in waar ik heel boos over ben geworden. Over dingen die je beschrijft. Je beschrijft het op een hele makkelijke manier. Zonder dat je daar zelf ook boos over wordt. Daar gaan we nu niet over hebben. Wat wil je met dat boek mensen meegeven die het leest?
Wat wil ik ermee geven? Ik heb het opgeschreven om dat Casper zijn verhaal en hoe hij tegen het leven aankijkt, dat bewaard blijft. Ik had het ook op kunnen schrijven en 5 keer uit kunnen printen en in de kast kunnen leggen. En later voor mijn kinderen kunnen geven, uiteraard, dat zij ook goed zien wat er allemaal gebeurd is. Maar ik vond het des te belangrijker om een uitgever te vinden en het echt uit te geven. Omdat dit verhaal zoveel mensen de ogen kan laten openen. En dat alles wat je doet, dat niks fout is, niks goed.
Ja.
Daarom heb ik het eigenlijk opgeschreven. Dus om zoveel mogelijk mensen ook een andere kant te laten zien. Casper met zijn mooie bossen, rode krullen, die dat verhaal vertelt. Dat is in de eeuwigheid in ieder geval. Ik kan dat boek altijd aan iemand geven. En zo blijft dat verhaal behouden. Ja, en ik heb het ook wel voor mezelf opgeschreven, denk ik. Je hoort veel verhalen over, en dat is eigenlijk ook heel eerlijk, maar je hoort veel verhalen over kanker en over het hele traject. Dat je er echt iets heel positiefs aan overhoudt. En natuurlijk, ik hou er ook iets heel positiefs aan over, want ik leef meer in het nu. Ik probeer niet al heel verdrietig te zijn van iets wat nog niet aan de hand is. ik probeer ook niet heel gelukkig te zijn van iets wat nog niet aan de hand is. Of tenminste, dat is een mooie. Ik ben ervan van bewust dat dat niet door hoeft te gaan. Maar ik heb het ook opgeschreven omdat ik een keer een verhaal wilde vertellen wat echt knetter eerlijk is. Nou, dat krijg ik ook veel terug. Want het boek is aardig alweer door aardig veel mensen gelezen. En ik denk dat ik van alle reacties krijg ik dat ook terug. Dat het zo ongelooflijk eerlijk en uit het hart is geschreven. Ja, dat dat pijn doet. Maar uiteindelijk, als je het boek dichtklapt, met ongelooflijk veel liefde naar het leven kijkt eigenlijk. En ja, en dat vind ik wel. Ja, dat vind ik mooi om dat terug te horen. Dat was ook de bedoeling. Dus.
Nou, daar ben je aardig in geslaagd. Dit boek is uitgekomen in februari van dit jaar, 2022. Een maand later is Casper overleden, 4 maart. We zijn nu 1,5 maand verder. Hoe voel je? Want ik kijk naar je, je vertelt het verhaal. Er zit enorme passie in. Er zit een enorme liefde in, zoals ik dat, althans zoals ik het herken. Want we kennen elkaar niet. En een van de dingen die ik me afvroeg, stel dat er een herdruk gaat komen van dit boek. Komt er dan nog een extra hoofdstuk?
Ja, goede vraag. Ik ben er nu nog niet zo mee bezig. Ook toen ik het boek schreef, toen heb ik. Toen ik dit allemaal meemaakte, had ik niet het idee om er een boek over te schrijven. Dus in die zin kon ik ook. Was ik helemaal mezelf en gebeurde wat er gebeurde. Je kan natuurlijk voorstellen dat als er iets gebeurt, dat je dan denkt, oh, dit kan in mijn boek, of hoe ga ik dit opschrijven? Dat het al een hele rare. Een rare gedachte is of zo. Dus in die zin, nee, denk het niet. Maar ik denk wel dat. Wellicht schrijf ik er een nieuw boek over. Maar ik ben er nu dus nog helemaal niet mee bezig. Omdat ik dat niet aan kan. Ik zou me misschien wel anders naar gaan gedragen. Omdat ik denk, oh ja, dat zou goed zijn voor het boek als ik me zo gedraag. Wat natuurlijk absoluut niet de bedoeling is, denk ik. Dus nee, in die zin niet. En ik vond het ook mooi om het. Om het te beschrijven, want je gaat er gelijk, hè, je gaat gelijk kopje onder. Als je het boek aan het boek begint, dan lees je het leven van Casper. Het eindigt, ja, je weet als lezer dat niet, dat het eigenlijk af is gelopen, maar ook dat er een nieuwe start begint. Een hele fijne start met Casper die nooit, die toch nooit meer weggaat. En dat is ook het antwoord. We zijn nu een maand, anderhalve maand verder. Maar eigenlijk ook bijna 4 jaar verder. Dat is het dubbele. Dus we wisten wat ons te wachten stond op een gegeven moment. Dat hebben we goed voor kunnen bereiden. Nu is het zover. Het is natuurlijk allemaal anders dan we dachten. En we zitten er nog middenin. En ik zeg wel eens, dit is het laatste hoofdstuk wat nooit zal eindigen. Daar kan je eigenlijk geen hoofdstuk over schrijven. Want het zal voor altijd bij ons blijven. Een beetje een lang antwoord. Maar ik probeer als tegen mijn kinderen ook te zeggen. Hebben we het ook over gehad. Hoe dat werkt. Mijn oudste zoon is 6. Brent. En mijn dochter Doris is 3 jaar. Ja, Doris begrijpt het wel. Maar snapt het nog niet helemaal. In ieder geval niet wat doodgaan is. Dus die kwam ook met vragen terug. Van gaat Casper weg? En oké, en waar dan heen? En wanneer komt hij terug? Omdat in de gedachte van een 3-jarige, als je weggaat, kom je altijd weer terug. Maar Brent is 6 en die begrijpt het al heel erg goed. En die voelt het ook. En we hebben gezegd, Casper zit in jullie hart. En zijn herinnering gaat nooit weg. En als je het voelt en het doet pijn in je hart, dan moet je maar denken dat het niet dat je hart niet breekt of scheurt, maar dat het steeds groter met liefde wordt en dat je dat voelt. Daar gaan ze heel. Dat werkt heel goed in ieder geval.
Ja, beschrijf je heel mooi. We gaan naar een afronding toe, Jeroen.
Ja.
En misschien een totaal andere aspect uit het boek. Ik las onder andere over jouw kiespijnstress. Je had kiespijn, maar je had helemaal. Bleek het stress te zijn.
Ja, klopt, ja.
Maar wat ik ook las in het boek, en zonder nou alles te verklappen van het boek, want het is echt de moeite waard om het te lezen. En er staan nog heel veel dingen in die we niet besproken hebben. Is onder andere ook jouw tattoos.
Ja, klopt.
Je hebt er een aantal, die beschrijf je ook. Je beschrijft ook je relatie met de man die de tattoos maakt.
Ja.
En toen ik het las,
De vrouw.
Oh, sorry, neem me niet kwalijk, de vrouw. Ja. Hoe heet het? Toen dacht ik bij mezelf, dit zijn ook weer nette momenten. Ik heb dat persoonlijk ook meegemaakt, net recentelijk met iemand van het, na het overlijden. Dan willen we toch en toch ook een tattoo erbij hebben. En ik vroeg me af, speelt dat bij jou ook?
Ja, absoluut. Ja, goede vraag. Ja, echt fantastische vraag. Ja, het is een is wel mooi, want in mijn boek omschrijf ik het ook als mijn tattoo guy, Emilia.
Ja, ja. Zie je wel?
Ja, klopt. Ja, het is vooral ook een grap omdat zij zichzelf, omdat wij er toen over hadden, toen ik een tatoeage liet zetten van mijn drie kinderen, wat een band is, waarin de drie lijnen in elkaar zijn gevlochten, zodat ze nooit uit elkaar zullen gaan. En zij zelf ook zegt dat ze een tattoo guy heeft. En dan zeg ik, ja, jij bent mijn tattoo guy. Dus dat is wel mooi. Dat is gelukt in ieder geval. En ja, dus dat die tatoeage. Ik neem er meestal eentje per jaar. Dat heb ik me ooit voorgenomen. En mijn vrouw vindt dat fantastisch. Dus die duwt mij altijd weer naar de... altijd weer die richting op van neem weer een nieuwe. Het is weer tijd. En ja, ik heb heel toevallig, ik ga vandaag ga ik een nieuwe tatoeage laten zetten. Ja, en dat wordt de laatste regel van het boek. En op mijn onderarm. Ja, je kunt het opzoeken. Ja, ik zal het zeggen.
Of wil je het voorlezen?
Ja, het is, wat is de wereld toch onbeschrijfelijk mooi. Dat komt op mijn arm. En ja, veel schrijvers hebben natuurlijk altijd de eerste regel hè, van een boek. Maar op een gegeven moment dacht ik, ik was dat op aan het schrijven en het ging hartstikke goed en ik schreef het, het kwam er allemaal uit en ik was er heel blij mee dat me eigenlijk met zoveel gemak afging en dat er ook nog wel daadwerkelijk iets op het papier stond. Maar toen dacht ik, ik kan hier nog 100 boeken over schrijven, maar eigenlijk het leven van Casper is onbeschrijfelijk. Toen dacht ik, daar moet ik mee eindigen. Dus ja, dat gaat op mijn arm en dan herinner ik me altijd aan Casper en ook aan vandaag eigenlijk.
Jeroen, dankjewel voor je komst hier en het ongelooflijk mooie verhaal over Cassie.
Ah, dankjewel.
Wilt u meer weten over Fiore? Kijk dan op www.fiore.org. Ook als u tijd... dan wel geld wil doneren. Heeft u suggesties voor interviews of eventueel commentaar? Laat het mij weten via info@viore.org. Ten slotte, vond u deze podcast de moeite waard? Deel de link dan met familie, vrienden, kennissen en collega's. Hartelijk dank.